Vervolgens wordt u gelezen uit Ezechiël 37, Ezechiël 37, de versen 1 tot en met 14.
De hand des Heren was op mij, en de Heren voerde mij uit in de geest, en zette mij neer in het midden van een vallei, dezelfde nu was vol beenderen. En hij deed mij bij dezelfde voorbijgaan, geheel rondom, en ziet, er waren zeer vele op de grond van de vallei, en ziet, ze waren zeer dor. En hij zeide tot mij, mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? En ik zei, Heere, Heere, gij weet het. Toen zeide hij tot mij, profeteer over deze beenderen. En zeg tot dezelfde, gij dorre beenderen, hoort des Heren woord. Alzo zegt de Heere, Heere, tot deze beenderen, ziet, ik zal de geest in u brengen. En gij zult levend worden. En ik zal zenuwen op u leggen, en vlees op u doen opkomen, en een huid over u trekken, en de geest in u geven, en gij zult levend worden. En gij zult weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik, gelijk mij bevolen was. En er werd een geluid als ik profeteerde, en ziet, een beroering. En de beenderen naderden, elk been tot zijn been. En ik zag, en ziet, er werden zenuwen op dezelve, en er kwam vlees op, en hij trok een huid boven over dezelve. Maar er was geen geest in hen. En hij zeide tot mij, profeteer tot de geest, profeteer, mensenkind, en zeg tot de geest, zo zegt de Heere, Heere, gij geest, kom aan van de vier winden, en blaas in deze gedoden, opdat ze levend worden. En ik profeteerde, gelijk als hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen, en zij werden levend, en stonden op hun voeten, een gans, zeer groot heer. Toen zeide hij tot mij, mensenkind, deze beenderen zijn het ganse huis van Israël. Ziet, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren, wij zijn afgesneden. Daarom, profeteer en zeg tot hen, zo zegt de Heere, Heere. Ziet, ik zal uw graven openen en zal uw lieden uit de graven doen opkomen, o mijn volk, en ik zal u brengen in het land van Israël. En gij zult weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven zal hebben geopend, en als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o mijn volk. En ik zal mijn geest in u geven, en gij zult leven. En ik zal u in uw land zetten, en gij zult weten dat ik, de Heere, dit gesproken en gedaan heb. Spreekt de Heer.
De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, eigenlijk het gehele gedeelte, maar dan toch wel met name het begin van vers 14. Waar het woord van de Heer onze tekst luidt. En ik zal mijn geest in u geven en gij zult leven. Gemeente, wat hebt u aan Pinksteren gehad? Wat was de vrucht van Pinksteren in je leven? Ja, eigenlijk misschien toch nog wel een keer, waarvoor was eigenlijk dat nodig vorige week, Pinksteren? Als we nog één keer teruggaan naar Jeruzalem. Ja, Pinksteren, dat is een heel ander feest dan die andere feesten die we hebben gehad. Die achter ons liggen. Niet een feest waarop zo voor het oog Jezus' daden centraal staan. Zoals met kerst de geboorte van de Heere Jezus en met Goede Vrijdag dat de Heere Jezus aan het kruis werd geslagen en is gestorven. Met Pasen zijn opstanding uit de dood. En met hemelvaart, hoe de Heere Jezus ten hemel is gegaan. En toch heeft Pinksteren en de Pinkstergeest alles met de Heere Jezus te maken. Want zonder de Heilige Geest zal de Christus der Schriften geen waarde, geen betekenis voor je krijgen. Denk daar maar in Jeruzalem. Op Goede Vrijdag klonk het uit duizenden kelen. Weg met hem, kruisig hem. En stonden ze daar op de plein voor Pontius Pilatus en riepen ze met gebalde vuisten om de dood van Jezus. Ze zagen helemaal niets in hem. En dan met Pinksteren, u hebt daar vorige week over gehoord, 50 dagen later staan ze daar opnieuw op dat plein, op dat tempelplein. Maar nu met gevouwen en opgeheven handen. En uit hun keel kwam een hele andere roep. Niet meer de schreeuw om de dood van Jezus, maar een roep om genade. En hoe kon dat nou zo ineens anders liggen? Dat is het geheim van de werking van Gods geest. Die geest die de ogen opent voor de schoonheid, voor de heerlijkheid, voor de rijkdom die er ligt in de Heere Jezus Christus. En nooit zal één ziel in waarheid op de Heere Jezus leren zien, als hij daarin niet wordt geleid door de Heilige Geest. En dat is juist iets wat we ook terugzien in het gedeelte wat we met elkaar hebben gelezen. En als thema zetten we boven de prediking het dal vol dorre doodsbeenderen. Drie gedachten. In de eerste plaats een aangrijpend visioen. In de tweede plaats een indringende prediking. En in de derde plaats een rijke vertroosting. Het dal vol dorre doodsbeenderen. Een aangrijpend visioen. Een indringende prediking. En een rijke vertroosting. Als u of jij wel eens in Israël bent geweest en dan in het bijzonder in Jeruzalem, dan kun je daar niet om Ezechiël 37 heen. Want je loopt in meer dan één opzicht in Jeruzalem tegen Ezechiël 37 aan. Letterlijk geldt dat zelfs voor twee plaatsen. Allereerst bij die gedenkplaats Yad Vashem. De gedenkplaats voor de slachtoffers van de Holocaust. En bij de ingang staat dan op de muur die tekst uit Ezechiël 37. En ik zal mijn geest in u geven. En gij zult leven. En ik zal u in uw land zetten. Dat visioen heeft ook een plaats gekregen voor de Knesset, het regeringsgebouw in Israël. Daar staat namelijk een grote menorah met allerlei afbeeldingen. En een van die afbeeldingen is nou dit visioen uit Ezechiël 37. Dus zowel bij het regeringsgebouw als bij die belangrijke gedenkplaats klinkt de profetie van Ezechiël 37. En waarom juist daar? En wat wil die profetie dan zeggen? En wat hebben die woorden dan voor betekenis voor ons? Vandaag de dag. Dan eerst maar eens even kort iets over Ezechiël. Want wie is die profeet eigenlijk? Als we dan helemaal aan het begin gaan kijken, hoofdstuk 1, dan lezen we iets over hem. Ezechiël. Hij is de zoon van Buzi, de priester. Hij groeide op in een welgesteld gezin in Jeruzalem. Maar hij behoort ook tot die eerste groep van ballingen die zijn weggevoerd naar Babel. Dat was toen nog voor de verwoesting van de stad en van de tempel. En in Babel werd deze priesterzoon geroepen tot profeet. Hij werd daar aangesteld, hoofdstuk 3... als wachter over het huis van Israël. Hij had zijn werkterrein dus in Babel onder de ballingen uit Israël. Veel oordeelsprofetieën heeft hij moeten uitspreken. Hij heeft de val van Jeruzalem voorzegd. Hij heeft ook geprofeteerd over de verwoesting van de tempel. En het is ook allemaal gebeurd. En we lezen in Ezechiël 33 dat de ballingen in Babel de boodschap ontvingen van de val van de stad en de verwoesting van de tempel. En ook de laatste hoop van de ballingen in den vreemde ging daarmee letterlijk en figuurlijk in vlammen op. Jeruzalem lag in puin. Hun toekomst was weg. Het volk lag in het graf van de ballingschap. Maar na de verwoesting van de stad hielden de profetieën van Ezechiël niet op. Ezechiël was niet alleen een profeet van het oordeel. Nee, God spreekt altijd met twee woorden. Want Ezechiël die krijgt nog meer te zien. En daartoe neemt de Heere hem bij de hand. En dan komen we in ons teksthoofdstuk. De hand des Heeren was op mij. En de Heere voerde mij uit in de geest. Dat gebeurt dus in de geest. Dat wil dus zeggen in een visioen. En door middel van dat visioen gaat God hem iets openbaren. Het brengt die profeet in een vallei. En van alle kanten, vers 2, moet Ezechiël deze vallei bekijken. Maar het biedt een weerzinwekkende en een afstotelijke aanblik. Deze rondleiding door de vallei doet Ezechiël huiveren. Ezechiël loopt namelijk op een verlaten slagveld. Overal liggen beenderen verspreid. Het is een soort massagraf. Het heeft iets weg van achtergelaten oorlogsgebied waar de vijand dood en verderf heeft gezaaid. En de lijklucht van de dood hangt in deze vallei. De profeet moet het heel nauwkeurig in zich opnemen. Hij mag er niets van missen. Tot twee keer toe wordt dat benadrukt in vers 2. En ziet. Er waren zeer velen op de grond der vallei. En ziet. Ze waren zeer dor. Het zijn geen eens meer skeletten. Door die brandende zon uitgedroogd en verbleekt. Al die geraamtes, ze zijn uit elkaar gevallen. En als je daar een beeld bij gaat vormen, is het eigenlijk te aangrijpend om daar woorden aan te geven. Er ligt een scheenbeen, een schedel, een ellepijp, een rib. Alles ligt schots en scheef door elkaar. Kurkdroge botten waar geen vlees meer aan zit. Het is een vallei waar de dood, de koning der verschrikking, verwoestend zijn werk heeft gedaan. Dat geeft toch eigenlijk een heel luguber beeld. Geen levensteken wordt er gevonden. Maar hier heerst de stilte van de dood. Wie zou daar niet willen wegvluchten? Wie zou het daar niet benauwd krijgen? Maar Ezechiël mag niet weg. Hij is er neergezet. En waarom? Wat wil nou dit alles die wachter Israël zeggen? Gissen daarna hoeft hij niet. Want hij krijgt de uitleg erbij te horen. Vers 11. Mensenkind, deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. Zie, zij zeggen onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren. Wij zijn afgesneden. De eenheid van het volk is verloren. Het is uiteengevallen zoals die beenderen in de vallei. Alle hoop is weggeslagen, elk uitzicht weg, alle verwachting uitgedoofd, Jeruzalem in puin en in brand. Moedeloos en troosteloos, hopeloos en waardeloos, alle moed is hen ontnomen. De beenderen verdord, verwachting verloren. Het is een afgesneden zaak. Dit is nu waar de zonde toe leidt. Ver van huis in de vreemde in Babel, zonder hoop en zonder zicht op herstel. De diaspora, de verstrooiing, die stond voor een Jood ook gelijk met de dood. Het is eigen schuld. Ze hebben zichzelf hier door de zonde gebracht. Een volk naar Gods naam genoemd. Apart gezet om Gods lof te verkondigen. Maar ze hebben er niets van terecht gebracht. En de ongerechtigheid vierde hoogtij. En dat bracht hen in de ballingschap als oordeel over de zonde. Mensenkind, deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. Het ganse huis, niemand uitgezonderd dus. Dit Gods woord laat geen ruimte om te ontglippen. Het slaat hen allen in de boeien. Het ganse huis Israëls. Ja, maar dan ook als we dan heel snel dat wel de lijnen doortrekken. Hen, maar wij toch niet minder. Want ditzelfde Gods woord heeft een breder bereik dan alleen het volk Israël. Want dit woord treft ook mij, u en jou. Door de zonde zijn we immers allemaal ballingen, ellendig, uit het paradijs weggestuurd. Dood in de zonden en in de misdaden. En daarom is dit zo'n aangrijpend visioen. Dit visioen brandmerkt ons. En dit woord benoemt ons bij de naam. Het is als het ware een spiegel waarin je je eigen beeld terugziet. En alle maskers moeten af. De schellen van de ogen. En dit visioen legt de waarheid bloot. Er is geen ontkomen aan. Want dit woord is het woord van de Heilige Geest. Scherp. En tweesnijdend. Onthullend. En ontmaskerend. En dit woord veroordeelt ons. En niemand van ons uitgezonderd. En het treft ons allen, midden in het hart, als een zwaard. Onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren. Wij zijn afgesneden. In ons zit geen leven en in ons heerst van onszelf de dood. Of houdt u uzelf nog op de been met wat eigen steunsels, met wat krukken, met wat hulpmiddelen? Heb je misschien nog enige verwachting van jezelf? Gods woord zegt het tegen ons. Verdord, verloren, afgesneden. Maar in dat dal moet Ezechiël breken. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Een indringende prediking. Want waarom bracht nou Gods hand, vers 1, die profeet in die doodsvallei? Wat wil God daarmee nou leren aan Ezechiël? Er zit een bedoeling achter en dat blijkt ook wel uit dit visioen. Want in dat visioen van dorheid en doodsheid, in die situatie, stelt de Heere aan zijn knecht Ezechiël een vraag. vers 3. Mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? Het is dus een vraag naar leven op de plaats waar de dood heerst. Het lijkt eigenlijk een vreemde vraag, want alles is dan dor en dood. Hoe kan daar nou ooit leven komen? Want de situatie die is toch uitzichtloos. En het volk is ook machteloos in zichzelf. En dat Babylonische Rijk, dat is toch ook machtig. En dat Rijk, dat is ook sterk. En dan lijkt er ook alles te zijn afgesneden. En Ezechiël die weet wel dat er vanuit de mens uitgezien geen enkele hoop meer is. En het mensenantwoord is dan ook nee. En zo staat Ezechiël daar in die vallei met lege handen. En misschien zegt u vanmorgen wel, ik ook. Ik heb alles tegen, de dood in mezelf. En ik kan mezelf niet tot leven wekken. En ik kan mijn leven niet verbeteren. Ik kan me niet levend maken. En misschien is dat wel de pijnlijke conclusie die u moet trekken. Na de afgelopen week. Dat u zegt, in mezelf ligt slechts de dood. Alles getuigt tegen me. En hoe kan ik nou ooit levend worden? Dat is een onmogelijke zaak. En toch, Ezechiël zegt dat niet. Want Ezechiël, hij weet wie die vraag stelt. Als zijn er dan bij hem geen mogelijkheden, toch ligt dat bij de Heere anders. Hij weet van de macht van God. Hij kent de kracht van God. En ziende op zichzelf, zinkt hem de moed in de schoenen. Maar ziende op God, grijpt de profeet weer moed. En zo doet hij daar in die doodsvallei een beroep op de levende God. Het slot van vers 3. En ik zei de Heere, Heere, gij weet het. Dus geen ja, geen nee. Maar hij vertrouwt, hij verwacht het van God. En dan krijgt hij een opdracht. Vers 4. Profeteer over deze beenderen. En zeg tot dezelfde, gij dorre beenderen, hoort des Heren woord. De profeet moet dus spreken tot de doden. Op dit kerkhof, op dit slagveld, moet Ezechiël de bazuin aan de mond zetten. En hij moet preken tegen die kurkdroge botten en schedels. Is dit nou geen verloren moeite? Heeft dit nou eigenlijk wel zin? Is dit geen onzin om te doen? Of zien we hier niet de gestalte van elke prediker oprijzen? Want de opdracht die Ezechiël krijgt is toch de opdracht die elke prediker krijgt. Want heeft hij niet in een bepaald opzicht zijn standplaats op het kerkhof? En daar heeft hij te preken, in die doodsvallei, tot die dorre doodsbeenderen, tot hen die van zichzelf dood zijn in zonde en misdaden. En is dat ook niet de taak om ook te profeteren tot dode zondaren? Tot zielen die in zichzelf en van zichzelf geen hoop kunnen hebben. Maar dan wel vanuit het levende woord van God. En vanuit de opstandingskracht van Christus. Met dat woord dat levendwekkend is. Ja, maar doden hebben toch geen oren. Hoe zullen zij ooit horen? Waarom moet dan toch die prediking klinken? Daar is maar één antwoord op. Daarom. Daarin ligt het geheim. Dat krijgt Ezechiël namens te horen, namelijk te horen. Daarom, vers 12, profeteer en zeg tot hem, zo zegt de Heer. Kijk, als uw kind wat vraagt en je geeft als antwoord aan je kind, ja daarom, dan kan een kind zoiets hebben, ja maar dat is toch eigenlijk een niet zeggend antwoord, want waarom dan precies? Nou, hier is het daarom niet zeggend. Want de reden achter het daarom is Gods verkiezend welbehagen. Alle verwachting was uitgeblust. Maar nu is het Gods tijd. En dwars op onze onmogelijkheden staat nou Gods daarom. Ezechiël, werp het woord er maar in. Prediker, werp het woord er maar in. Het woord moet het doen. En het woord zal het doen. Ja, doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En daarom laat God profeteren. En dat profetische woord, dat is opgeladen met levenskracht voor lege, arme, berooide, in zichzelf dode zielen. Dat woord, dat sprankelt van geest en van leven. Dat woord, dat vraagt geen tegenprestatie, maar dat woord, dat biedt gratie. Dat woord staat vol van belofte voor hen die van zichzelf niets anders hebben dan dorheid en doodsheid. Maar dat woord, dat brengt nou leven in de dood. En als dat woord klinkt, dan gebeurt er wat. Het verbreekt de stilte in die doodsvallei. Vers 7 en 8. Toen profeteerde ik, gelijk mij bevolen was, en er werd een geluid als ik profeteerde. En zie een beroering. En de beenderen naderden, elk been tot zijn been. En ik zag, en zie, er werden zenuwen op dezelfde. En er kwam vlees op, en er trok een huid boven over dezelfde. Alles komt weer bij elkaar. En er komt orde in de chaos die door de zonde tot stand was gekomen. Alles komt dus in beweging op het woord des Heren. En de stilte van de dood wordt doorbroken als het woord gaat spreken. Al die beenderen voegen zich weer bij elkaar zoals ze bij elkaar horen. En er komen zenuwen overheen. Er komt vlees over, er komt een huid overheen. Het zijn weer hele menselijke skeletten geworden. Gave lichamen. Maar nog wel dode lichamen. Want het slot van vers 8, maar er was geen geest in hen. Er gebeurt dus van alles in die vallei. Als Ezechiël Gods woord gaat spreken in die doodsvallei. Alles lag dwars door elkaar, maar komt nu weer bij elkaar. Er wordt een geraamte gevormd en er komt vlees overheen. Ja, de stilte van de dood wordt doorbroken. Als Gods woord gaat spreken. Maar nog steeds liggen er dode mensen. Koud, onbewegelijk. Er zit geen geest in, er zit geen leven in. En wat wil dat nou zeggen? Welke prediking ligt daarin? Nou zeker, dit ziet op de terugkeer van het volk van Israël uit Babel. Het gebeurde jaren later dat God een keer gaf onder het volk. God heeft zijn trouw aan Israël niet gekrenkt. En heeft dat volk weer bijeengebracht in dat land dat voor hen was bestemd. En hij gaat zijn volk verlossen uit het graf van de ballingschap. Ezechiël mag dat horen. Zie, ik zal uw graven, zal ik openen. En zal uw lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En ik zal u brengen in het land Israëls. En zo mocht het gebeuren dat het volk van Israël weer bij elkaar kwam in het beloofde land. Ze mochten terugkeren naar huis, het werd weer één volk En we lezen bij Nehemia en bij Esra hoe ook de muren weer werden opgebouwd. De tempel werd weer herbouwd. En de offerdiensten vonden er weer plaats. Er werd weer geploegd, gezaaid en geoogst in Israël. Maar is dat dan de volle vervulling van deze profetie? Ik denk het niet, want dat blijkt wel als we verder gaan lezen in Ezechiël 37. Als dan wordt beleden dat de kinderen Israëls overal vandaan zullen worden gehaald. En dat we in vers 21 lezen dat ze worden gehaald, dat ze zullen komen uit alle richtingen van de wereld. En dat ze zullen worden, vers 22, tot één volk. En dat ze bovendien, vers 25, tot in der eeuwigheid blijven. In het land dat de Heere aan Jacob en aan zijn zaad heeft gegeven. Nou, dat is nog niet gebeurd bij de terugkeer uit Babel. Want toen kwam maar een klein gedeelte van het volk terug. En ook alleen maar uit het tweestammenrijk. En kwamen ze maar alleen uit één richting, uit Babel. En zij is ook niet in Israël gebleven. Want in 70 na Christus kwam er weer een verstrooiing. En werd Israël uit het land verdreven. En werden ze opnieuw een volk zonder thuis. Eeuwenlang hebben ze hun eigen land en hun eigen natie moeten missen. En is het niet zo dat we nou in onze dagen deze profetie van Ezechiël tot vervulling zien komen? Als we toch zien dat vanuit alle windstreken het volk terugkeert naar Israël. Dat Joden sinds 48 weer een eigen staat hebben. Alle beenderen worden bijeengebracht. Ze komen weer bij elkaar. Er wordt een huid overgelegd. Een eigen staat. Een eigen leger. Een eigen taal. Een eigen volkslied. En een droom komt uit. Want Jeruzalem is weer één. De eeuwig ongedeelde hoofdstad van Israël. En in de straten van Jeruzalem spelen Joodse kinderen. En overal hoor je kinderstemmen. En door de geopende ramen hoor je de rabbijnen discussiëren in de synagoge. En bij de klaagmuur wordt de Shabbat feestelijk verwelkomd. En de Joodse feestdagen die worden uitbundig gevierd. Duizenden Joden die samenkomen om hun gebeden tot God op te zenden. Maar er is geen geest in hen. Er is wel godsdienst, maar het is nog steeds één kerkhof. Want hem die het leven is, vind je er niet. En u begrijpt wel, dan is die lijn naar ons toch ook heel direct te trekken. Want hoe ligt dat bij ons? Als elke zondag het woord des Heren tot ons komt. En zondag de schriften mogen opengaan. En dat tot ons wordt gepredikt. Misschien heeft het wel in uw leven de stilte van de geestelijke dood doorbroken. En heeft het woord jou ook onrustig gemaakt. Het heeft indrukken achtergelaten. Het heeft uw hart in beroering gebracht. Je hebt de werkzaamheden meegekregen. En je hebt geleerd dat je niet sterven kan zoals je geboren bent. En uitwendig is er ook heel veel in je leven veranderd. En het kan soms heel wat lijken. Voor de buitenkant kunnen we alles netjes voor elkaar hebben. De vormen zijn er en de godsdienst wordt trouw onderhouden. En met alle ijver wordt getracht te leven naar de inzettingen van God. En we waken ervoor dat we daarvan niet afwijken. De wet wordt onderhouden. En er is weinig op aan te merken. De kledingcode deugt. Wereldse zaken houden we buiten de deur. Er is trouw in het kerkelijke leven. Ja, het woord van God kan zuiverend werken. Waardoor bepaalde zonden ook geweerd worden uit het leven. En dat is goed. Maar zit het leven er ook in? Zit de geest er ook in? Want het moest van die gemeente van Sardis worden gezegd: gij hebt de naam dat gij leeft, maar gij zij dood. Wel oren, maar niet kunnen horen. Wel een mond, maar niet God te prijzen. Wel ogen, maar de heerlijkheid van Christus niet te zien. Er zijn wel uitwendig dingen veranderd. Het heeft allemaal wel vorm gekregen, maar er zit geen leven in. Dat was er toch in Israël, in de dagen van de Heere Jezus. Ze gingen aan de levende voorbij. Ze hadden genoeg aan hun dode vormen met hun wetten en met hun regels. Maar ze moesten niets weten van Jezus. Ze bespuugden hem. Hij werd bespot. Hij werd geslagen. In Nazareth wilden ze hem van de stelten naar beneden werpen. In Capernaum hebben ze zijn prediking genegeerd. En in Jeruzalem hebben ze geroepen om zijn dood. En hoe is het vandaag de dag in Israël? God heeft aan hen gedacht door ze terug te leiden naar het beloofde land. Maar er is geen oog voor de Christus. Het zijn er maar weinigen die hebben geleerd om met hun nood en hun ellende uit te gaan tot de Heere Jezus. En als je daar komt bij het begin van de Shabbat, bij de klaagmuur, druk in de weer met de godsdienst, waarna ze proberen te leven, maar hun hart houden ze ver bij Jezus vandaan. Hoe staat hier in Sliedrecht? In uw hart. En in jouw hart. Want uitwendig kunnen we alles keurig voor elkaar hebben. En laat het duidelijk zijn, dat is ook goed. Dat is ook niet verkeerd. Als we maar niet om de kern heen draaien. Vormen hoeven niet verkeerd te zijn. Maar de grote vraag is wel: heeft Christus door de werking van zijn geest woning gemaakt in ons hart en in ons leven? Dat werd namelijk gemist in die doodsvallei. Bij alles wat er was veranderd, heerste er nog de dood. En dan kun je opknappen en dan kun je verbeteren. En dan kan alles netjes in het gareel liggen en dan kan het ook heel wat lijken. Maar als er geen leven is, heerst daar nog steeds de dood. En dat leven kun je jezelf niet geven, maar dat leven dat moet je geschonken worden. En begrijpt u, dan is ook de prediking van het woord alleen is niet genoeg. Dan gaat het erom dat de Heilige Geest zich daaraan paart. En dat het woord open gaat leggen in je hart en in je leven. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Een rijke vertroosting. Want die aanblik in het dal is helemaal veranderd. Maar het is nog niet genoeg. De geest is nodig. Het was niet voldoende dat in die vallei het woord des Heren klonk. De geest moest erbij komen. Want alleen de Heilige Geest brengt leven in de dood. Ezechiël heeft moeten profeteren tot die doodsbeenderen. Maar nu moet hij ook roepen om de werking van Gods geest. En u ziet dat in vers 9. En hij zeide tot mij: profeteer tot de geest, profeteer mensenkind, en zeg tot de geest: zo zegt de Heere, Heere, gij geest, kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden. Dat leven dat kon Ezechiël niet maken. Alleen de geest des Heeren wekt tot het leven en werkt dat nieuwe leven. En als de Heilige Geest die levensadem erin blaast, dan wijkt de dood en komt het leven. En opnieuw doet dan Ezechiël dat wat de Heere van hem eist. En op die profetie gebeurt dan dat wonder. Vers 10. En ik profeteerde gelijk hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hem en ze werden levend en stonden op hun voeten. Een gans zeer groot Heer. Hij is ineens niet meer alleen in dat dal. Een grote troepenmacht staat met hem in dat dal. Eerst lagen er alleen dode lichamen in het dal. Maar als de Heilige Geest hen tot leven wekt, gaan ze allen op hun voeten staan. Kijk, een levend gemaakte zondaar, die kan ook niet blijven liggen in de slaap der zorgeloosheid. Je gaat het zondegraf uit. Je gaat opstaan om met belijdenis van zonde en schuld tot God te gaan. En is dat ook niet wat we zagen gebeuren vorige week met Pinksteren? De Heilige Geest, die werd uitgestort. En wat er dan gebeurt: en ik zal mijn geest in u geven en gij zult leven. De Heilige Geest nam niet alleen intrek op de tempelplein, maar hij ging ook wonen in de harten van mensen. Petrus sprak tot die dode zondaren het woord des Heren. Maar de Heilige Geest kwam daarin mee. En alles veranderde. Alles werd anders. Waar ze eerst bruisten van vijandschap en verzet tegen de Heere Jezus, kwamen ze nu in de schuld. En ze gingen verstaan dat ze schuldig waren aan de dood van de Heere Jezus. En die schuld ging drukken op hun hart. En ze kregen te zien wat ze nodig hebben. Ze werden verslagen in hun hart. Het werd nood in hun ziel. Er kwam een heilige ongerustheid, waardoor ze het uitriepen: wat zullen wij doen, mannenbroeders? En er kwam een betrekking in hun hart op de Heere Jezus. En ze gingen verstaan dat de vergeving van zonde alleen te vinden is in de Heere Jezus. En zo kregen ze te zien dat ze buiten de Heere Jezus niet meer konden. Er kwam er die uitgaande daad van het hart tot de Heere Jezus. De Heilige Geest die de band van het geloof legde tussen hun ziel en de Heere Jezus. En ze mochten vrede vinden voor hun ziel. En zo is dat toch nog steeds, als de Heilige Geest die levensadem blaast in het hart, komt daar het zicht op Christus en het leven uit Christus. Want dat is toch het geheim van de levendmaking, van de wedergeboorte. Als Paulus dat schrijft aan de gemeente van Efeze: maar God heeft ons levend gemaakt met Christus. Want er is geen leven buiten Christus om. Op alles buiten Christus moet de dood, maar in Christus ligt het leven. En het leven richt zich ook altijd weer op hem die het leven is. Daarin kunt u ook zien of u leeft. Want dan is er in uw leven die uitgaande daad. Al is het misschien vrezend, bevend en twijfelend. Maar is er die uitgaande daad van het hart tot de Heere Jezus Christus. Op grote schaal gebeurde dat op die eerste Pinksterdag. Maar nog steeds vindt dat plaats. Elke keer weer als de Heilige Geest dat woord des Heren, het zaad van de wedergeboorte, uitwerkt in een zondaarshart. Elke keer weer als die geest een ziel leert om te zien op de Heere Jezus. En elke keer weer als er een hart in nood is dat geen rust meer vindt buiten de kennis van Christus. Dan is het de Heilige Geest die dat alles werkt. En is daarmee dan dit visioen ten volle vervuld? Nou, ik zou toch in alle voorzichtigheid er nog iets bij willen zeggen. Zeker, er ligt een gedeeltelijke vervulling toen de Joden terugkwamen uit Babel. Er ligt ook die vervulling als een zondaar van dood levend wordt gemaakt. Maar nog ligt er meer in en God is daarmee bezig door de Joden ook thuis te brengen. Maar er is ook nog de belofte van het geestelijke herstel. Want er liggen ook nog onvervulde beloften. Moet u maar even meebladeren naar de volgende bladzijde. Ezechiël 37 vers 24. En dan spreken we slechts het woord van de Heere na. En mijn knecht David zal koning over hen zijn. En ze zullen allen tezamen één herder hebben. En ze zullen in mijn rechten wandelen en mijn inzettingen bewaren en die doen. De volkeren zullen onder de indruk zijn wat God met zijn volk heeft gedaan. Vers 28. En de heidenen zullen weten dat ik de Heere ben die Israël heilige, als mijn heiligdom in het midden van hen zal zijn tot in eeuwigheid. En dat is toch nog hetgeen wat nog in het verschiet ligt, wat nog komen moet. En begrijpt u daarom dat het heel treffend is dat die woorden uit Ezechiël 37 daar staan bij het regeringsgebouw van Israël en bij Yad Vashem. Het nationale herstel van Israël zien we gebeuren. Maar diezelfde God zal ook zorgen voor het geestelijk herstel. Want verschillende profetieën die spreken toch over de uitstorting van de geest der genade en der gebeden over Israël in relatie met de openbaring van de Messias aan Israël. God zal die belofte vervullen. Er is hoop voor Israël, want zij zullen eens komen tot hem die het leven is. Maar diezelfde hoop, die mag vanmorgen ook voor ons oplichten. Zeker als je aanloopt, voor het eerst of misschien weer opnieuw, tegen die machten van de dood in je hart. En als je zo vastloopt met dat inwonende verderf. En als je ervaart dat de dood zo actief is in je binnenste. En dat je die zondemacht er maar niet onder kan krijgen. En dat je die boze lusten, dat die altijd weer opvlammen. En dat je soms wel eens wat zonde uit je leven kan wegdoen. Maar voor je het weet staat die zonde weer ineens levensecht voor je neus. En je kan jezelf het leven niet geven. Hoor dan Gods belofte. En ik zal mijn geest in u geven. En gij zult leven. Ik zal, zegt de Heere. O ja, ontdekkend, ontmaskerend. Want daar gaat al mijn vroomheid, gaat er helemaal aan. Ik kan het zelf niet. Maar ook bevrijdend en vertroostend. Want daarin ligt nou de ruimte en de opening. Als de Heer het zegt, ik zal mijn geest geven. U hoeft het niet zelf te doen. U kunt het geen eens zelf doen. God zal het doen, alles en volkomen. Nee, niet vanwege iets in de mens. Maar enkel vanwege de verdiensten van de Heer Jezus Christus. Want hij heeft immers in die weg van lijden, sterven en opstanding, heeft hij die levenwekkende geest verworven. Waar al mijn en al uw en al jouw ik zal's stuk lopen. Op onze onmacht en onze onverbeterlijkheid. Daar vindt dat goddelijke ik zal zijn vastheid in het verlossingswerk van Christus. En zo mag dan toch dit goddelijke woord, mag ons worden toegeroepen. In onze nood en in onze dood. Waar die geest komt, daar komt leven. En dan zal hij het oog en het hart openen voor het werk van de Heere Jezus Christus. En daarom mag dit woord ook een machtige pleitgrond zijn. Voor hen die in zichzelf niets anders vinden dan dood en verderf. Want het woord spreekt van de geest. En de naam van die geest staat op uw voorhoofd geschreven. Toen u het teken en zegel van Gods genadeverbond hebt ontvangen. En de Heere heeft toegezegd dat die geest wil toe-eigenen. Alles wat we in de belofte in Christus hebben. En dan mag je het ook zeggen, Heere, doe het dan nog. Om uw eigen naams wil, om uw eigen belofte. Die Heilige Geest, die het leven blaast in een zondaarshart. En zo leidt tot Christus. En terugbrengt tot het Vaderhart. Want alleen door de Heilige Geest kunt en zult u leven. En alleen door de werking van die geest leer je hem kennen. De Heere Jezus. Die de weg, de waarheid, waar bovenal het leven is. Amen.